En ik hoop dan over te brengen dat ik een totaal andere persoon ben dan degene die ik fotografeer. Maar dat we toch hetzelfde zijn in de basis. Dat is eigenlijk de boodschap steeds. En waarom jij kijken, waarom zou jij dat niet eens proberen om contact te maken met een wildvreemde? Kijken wat het je oplevert, weet je wel? Dat is eigenlijk wat mijn missie is.
Dit is de podcast Iedereen maakt foto's van Flowerdales, waarin ik, Anne Bloemendaal, op zoek ga naar de waarde van de fotografie. In deze aflevering praat ik met Boudewijn Bolman over zijn nachtelijke omzwervingen, zijn bijzondere vriendschap met Cor, zijn serie handgemaakte boekjes en de moeilijk te peilen Russen. Daarnaast hebben we het over de naïviteit en strengheid van Boudewijn. Want het mag nooit te makkelijk worden. Alle relevante links, info over de beelden, maar ook het favoriete stuk van Rachmaninoff en de poëzie van Vladimir Majakovski staan in de show notes. Via de website van Boudewijn kan je ook een exemplaar van Moskou Will Burn aanvragen. Vergeet er niet te doneren. Ha, Boudewijn, wat fijn dat je hier bent.
Hoi Anne, hallo.
Dankjewel. Ik zag dat jij vannacht, gisteravond, op pad was met de politie voor trouw.
Ja, politie in Amsterdam, ja. Ja. Het was wel leuk omdat het reportagefotografie was. En dat heb ik eigenlijk al heel lang niet gedaan. Omdat ik de laatste jaren vooral portretten maak. En nu hebben ze me gevraagd om weer zo'n reportage te maken. En dat beviel eigenlijk heel erg goed.
Wat kwam je tegen?
Ik kwam heel veel boze taxichauffeurs tegen. En wel gure types. En dat was wel interessant. En ik was niet bang, want ik was natuurlijk omringd door politie. Dus ik kon doen wat ik wilde. Ik was in goede handen.
En was de aanleiding om die reportage te maken de boze taxichauffeurs?
Ja, ja, en de illegale praktijken in de taxiwereld en de drugs die ze vervoeren. Het was gewoon controle van chauffeurs. Ze werden van de weg gehaald en ze werden helemaal doorgelicht. En de meeste mankeerden iets, dus dat was wel spectaculair. Ja, het was ouderwets spannend inderdaad.
Ja, en zo was Boudewijn toch weer een nacht op straat.
Ja, klopt. In een andere stad, in Rotterdam weliswaar, maar ik was op straat.
Eigenlijk ben jij, ja, zolang ik jouw beelden zie, op straat te vinden. Je hebt daar eigenlijk ook heel veel verslag van gedaan op een hele eigen wijze. En ik vind het eigenlijk wel leuk om op die manier ook, ja, met jou te praten over de waarde van de fotografie. Omdat je dat eigenlijk ook op een hele bijzondere manier documenteert. Jij bent volgens mij begonnen met zines Twisted Streets in 2006.
Ja, 2006. Ja, begin 2006. Toen was ik mijn bed aan het opmaken thuis. Ik woonde nog op kamers en ik dacht van, hoe kan ik mijn werk nou onder de aandacht brengen? Dat was nog voor social media. Ik had natuurlijk wel een website. Maar. En toen kreeg ik opeens dat idee van, ik ga zelf boekjes maken met de hand. En ik liep toen stage bij de Schouwburg in Eindhoven. En daar hadden ze een heel goed kopieerapparaat. En dan ging ik dan stiekem in de pauze, ging ik daar dan al die boekjes kopiëren. Terwijl iedereen ging lunchen, bleef ik in dat hok.
En wat stond er in die boekjes?
Nou, dat ging de eerste nummers. Ik heb er in totaal 10 gemaakt, 10 verschillende issues. Maar de eerste nummers, dat waren nog letterlijk gewoon lege steegjes in Eindhoven, in de nacht. Ik was veel 's nachts op straat en ik fotografeerde die lege steegjes, een bepaalde spanning. Bijna eigenlijk een soort architectuurfotografie. Maar ja, vanaf nummer 3 kwamen de mensen die boekjes insluipen. Ja. De mensen, de daklozen, de verslaafden.
De daklozen en verslaafden. Want even voor de chronologie, dat niet iedereen direct naar je website gaat rennen. Jij bent in 2006 begonnen met de boekjes in Eindhoven. Zijn er toen 3 issues, heb je toen gemaakt in Eindhoven?
Nee, 7.
7 in Eindhoven?
Ja. En toen nummer 8 ging dan over Rotterdam. Dat was op uitnodiging van Galerie in Rotterdam. Die vroegen van, kun je ook zo'n boekje maken over Rotterdam? Dus dat was de eerste die niet over Eindhoven ging. En nummer 9 ging over New York en nummer 10 ging over Berlijn. Dus toen raakte ik de weg kwijt.
Eigenlijk, de eerste 2 nummers waren nog steegjes. Een beetje ongure plekjes, maar ook parkjes, als in onguur.
Nee, niet per se.
Echt de stad?
Ja, de grote stad, ja.
En hoe kwamen die mensen in jouw beeld sluipen?
Nou, letterlijk, omdat ik dus heel veel 's nachts op straat was, kwam ik die mensen tegen. Dus zij waren de enigen die 's nachts ook op straat waren. Dus dan kwam er automatisch connectie, wederzijdse nieuwsgierigheid van wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Nou, kwamen we in gesprek. En ik was in het begin extreem zenuwachtig. Of nee, niet zenuwachtig, verlegen. Dus je ziet dan ook bij die eerste foto's die ik van die mensen maakte, dat ze nog op de rug zijn gemaakt en van een afstandje. Dus er is geen interactie. Maar je ziet wel toch wel aan mijn foto's dat mijn nieuwsgierigheid erin zit. Maar later ben ik extreem dichtbij gekomen, echt recht op het gezicht. En ben ik ook met die mensen gaan hangen. En ik heb geen drugs gebruikt, maar ik ben wel heel dichtbij gekomen. En wel echt in hun wereld gedoken. Tot op een punt dat familie ook zei van Boudewijn, je moet hiermee stoppen, want je wordt heel mager. Ik was extreem mager in die tijd. Ik at heel slecht. Ik sliep heel slecht. En ik was begin 20, dus dat maakte allemaal niet zoveel uit. Ik was bijna één van hen geworden. En dat is toch wel een goed teken.
Dat was ook het moment dat je Cor ontmoette, denk ik.
Cor, ja, Cor is een van die... Het waren voornamelijk mannen die inderdaad op straat leefden. In 2006 ontmoet ze voor het station van Eindhoven, op de hoek van het station. De eerste keer dat ik hem daar ontmoette, toen heeft hij zijn telefoonnummer in mijn boekje geschreven. En toen heb ik hem later nog eens gebeld. En sindsdien hebben we altijd contact gehouden, ja. De eerste jaren dat hij echt letterlijk op straat zwierf gebruikte, cocaïne gebruikte hij. Later werd hij opgenomen bij de GGZ. En dat heb ik dan ook nog een paar jaar gefotografeerd. Ik heb even uitgerekend, in totaal heb ik hem 14 jaar gevolgd. Tot zijn dood, letterlijk. 14 jaar. Ja, in 2020 is hij overleden.
Hoe kwam hij erbij om zijn telefoonnummer in jouw boekje te schrijven?
Ja, dat weet ik niet meer. Misschien had ik erom gevraagd. Ik vind het mooi om mensen vaker te ontmoeten, hè? Om te zien hoe iemand groeit of juist aftakelt. Maar die tussenpozen, dat is interessant. En bij Cor was dat heel duidelijk. Dat ging eigenlijk alleen maar slechter.
Ja, waar het mij om gaat, en dat zie ik eigenlijk ook in je fotografie nu. Het lukt jou om ook 14-jarige jongetjes op het station in Rotterdam op de foto te zetten. Ja. En dat gaat nooit stiekem, want je schrijft ook altijd een anekdote bij.
Ja, dat haat ik, stiekem fotograferen. Dat is iets heel principieels, maar ik wil altijd contact maken met de mensen. Dat moet van mezelf. Dat dwing ik mezelf toe. Ik ben heel streng dan naar mezelf toe. Dat zie je terug aan de foto natuurlijk, dat er contact is geweest. Uiteindelijk gaat die foto om de ontmoeting tussen twee mensen. Dan moet je dichtbij zien te komen. Stiekem is geen optie. Nee, dat is achterbaks, vind ik. Kijk, dat is soms gebeurd, dat snap ik wel. In sommige vormen van fotografie is het ook niet mogelijk om de hele tijd maar contact te willen maken. Maar bij type wat ik maak, moet dat wel.
Jij zegt, ik ben heel streng voor mezelf, maar je bent ook streng voor degene die je fotografeert.
Ja, dat denk ik wel. Dat is een goeie, ja.
Ik kom er straks nog wel op terug, want ik ga hier zo nog even op doorpeuren, dat snap je. De ontmoeting met Cor. Ja. Cor schrijft dat nummer op en je ziet hem eigenlijk afglijden. Ja. Maar jullie vriendschap wordt steeds hechter.
Ja, klopt. Ja.
En ik geloof dat het wel een hele wederzijdse bewondering was. Er was echt wel een liefde voor elkaar. Mm. Jullie waren alle twee blij om elkaar weer te zien. Ondanks het feit dat het met Cor niet goed ging. En waarvan je eigenlijk ook wel wist dat het ook nooit meer heel goed ging komen.
Ja, we hebben het nooit uitgesproken waarom dat nou zo goed gaat. Ja, dat zijn gewoon twee mannen die goede tijd hebben samen. Samen hangen en op dezelfde level, dezelfde niveau hangen. Ja, weet je, ik was ook wel eens een beetje de enige die zich om hem bekommerde. Hij had dan nog een zus, die is kapper. Dus die zag hij nog wel eens, omdat hij dan geknipt werd. Dus hij zag er altijd goed uit, mooi geknipt. Maar verder was er eigenlijk niemand die zich druk om hem maakte. En dat was ik dan wel. En, dus ik kon het ook niet maken om dan niet bij hem op bezoek te gaan of hem op te zoeken. Dat is niet menselijk. Mens heeft mensen nodig. Ja. De omgeving van de mens is de medemens. Hè? Zoals Jules Deelder zei, zo is het maar net. Dat ervaar ik als geen ander.
Zijn er nog meer mensen die door die boekjes, of niet zozeer door de boekjes, maar door je nachtelijke tochten hebt ontmoet?
Ja, heel veel. Ja, ik heb heel veel mensen ontmoet. En ook, het klinkt een beetje cynisch, maar ook wel veel mensen verloren. Ook mensen zien afgeleiden, mensen zijn overleden. Ik ben ook wel bij begrafenissen geweest, ook van die gemeentebegrafenissen, weet je, omdat die mensen die hadden niemand. Dus dan werd er gewoon zo'n standaard begrafenis georganiseerd. Ja, maar het is allemaal best wel lang geleden. Maar dit is de ellende van de grote stad, hè? Dat hoort erbij. Ja.
Hey, ik weet ook dat je toen op een gegeven moment een fotografisch experiment hebt gehouden, of je rolletjes kon ontwikkelen in de donkere kamer die eigenlijk een slaapzak was.
Nee, het was mijn jas, mijn winterjas. Die heb ik toen helemaal hermetisch afgesloten met duct tape of licht dicht gemaakt. Want dat moet, hè? Je moet dat rolletje in een donkere kamer uit de camera halen. En dat had ik op dat moment niet voor handen. Ik denk dat ik thuis niet donker kreeg, dus toen heb ik het in de jas gedaan. En dat was gelukt. Dus ik dacht van, nou, dan ben ik voorbereid op de toekomst. Mocht het ooit weer in de situatie belanden dat ik donker te nodig heb, dan kan dat. Het was eenmalig hoor, maar wel een geslaagd experiment.
De nachtelijke tochten, wat deed je overdag?
Nou, studeren. Ja, ik was heel braaf hoor. Ik heb mijn studie gewoon afgemaakt. Ik heb communicatie gestudeerd en afgemaakt. Nou, nooit wat mee gedaan, maar ja, en uitgaan natuurlijk en zo. En ja, met vrienden zijn.
Kijk, dat waren eigenlijk de beginjaren in Eindhoven, waar die mensen en het menselijke contact, ja, door jouw strengheid tot een grote kunst is verheven. Je hebt je gaven om contact te maken met mensen door die strengheid wel, verder ontwikkeld, waar we nu nog heel veel plezier aan hebben. Want je maakt veel werk voor trouw. Je zegt net ook van, joh, ik maak veel portretten. Het zijn vaak hele meelevende portretten. Je verdiept je heel erg in degene die jij op de foto zet. Ik vond het een laatste portret wat jij maakte van de mevrouw in een mooie jurk.
Oh ja, ja, dat was mooi, ja. Die oude mevrouw. En dat was allemaal heel snel gebeurd. En de familie zat er zelfs ook nog bij. Dus eigenlijk was het helemaal niet, het voelde niet heel erg privé. Want ik vind wel, als je een mooi portret maakt van iemand, dan moet je echt samen met die persoon zijn. En verder mag er niemand bij zijn. Dus ook geen journalist of schrijver. Hè? Want dan word je toch bekeken. Maar bij die mevrouw zat de hele familie, die zat achter mij mee te kijken. Ja, maar die vrouw die was zo mooi van zichzelf en die had zo'n gezicht vol met verhalen. Dat ging vanzelf eigenlijk wel. En volgens mij realiseerde ze zich ook wel dat ze ook wel heel knap was.
Ik kijk nu even terug naar het hoofd van Cor. Zit daar de aantrekkingskracht voor jou dat het een gezicht vol verhalen is? Of is dat te kort door de bocht? Ik vind het namelijk een mooie uitdrukking.
Ja, Cor is wel een schoolvoorbeeld van iemand met een gezicht vol verhalen. Dat klopt. Maar het is niet de reden waarom ik hem fotografeer. Het gaat me eigenlijk helemaal niet om die foto dan uiteindelijk. Maar meer om het samen zijn met die mensen op dat moment. En dat ik fotograaf ben, geeft mij een reden om daar dan te zijn, snap je? Dus dat buit ik dan uit. Maar
ik vind het namelijk zo knap hoe jij die connectie maakt. Maar goed, je bent streng voor jezelf, dus jij blijft dat verder ontwikkelen. Want we zitten ondertussen bij nummer 3, 4 van de zines. De mensen die zijn erin gekomen. Je hebt Cor ontmoet. Je hebt toen een aantal mensen gefotografeerd en een groot op straat opgehangen, zullen we maar zeggen. De foto's dan, niet de mensen. Sorry.
Ja, die zijn nog gestolen trouwens. Die foto's.
De foto's zijn gestolen.
Die zijn gestolen. Ik had een heel groot opgehangen, formaat bushokje. Allemaal een rij van 14 foto's. En die foto's zijn toen meegenomen door iemand. En ik heb allemaal navraag gedaan bij mensen, maar niemand weet wie dat gedaan heeft. Maar het gekke is dus dat die foto's een jaar nadat ze gestolen waren, echt op de dag precies een jaar later, zijn ze weer teruggehangen. Een aantal foto's, niet allemaal, maar een aantal foto's. Een heel, heel vreemde gebeurtenis. Maar het is allemaal heel lang geleden, dus ik heb ook niet zo'n goede herinnering aan. Ik heb het ook niet goed gedocumenteerd. Ik heb nog één foto van die expositie in lage resolutie, weet je wat? Dat is helemaal niet meer. Dus we moeten het maar met de verhalen doen.
Op een gegeven moment ben je er meer verhalen erbij gaan opschrijven.
Ja.
Was dat nodig?
Ja, dat denk ik wel, ja. Schrijven. Ja, het is niet noodzakelijk, maar een goede foto werkt voor zich, als het goed is. Hè? Maar het schrijven, dan kun je toch een hoop duidelijk maken over wat eraan vooraf ging en wat erna kwam. En vooral over de relatie die ik heb met die persoon en hoe het met hem of haar in contact kwam.
Ja.
Dat maak ik dan duidelijk. En ik hoop dan over te brengen dat ik een totaal andere persoon ben dan degene die ik fotografeer. Maar dat we toch, toch hetzelfde zijn in de basis. Dat is eigenlijk de boodschap steeds. En waarom jij kijken, waarom zou jij dat niet eens proberen om contact te maken met een wildvreemde? Kijken wat het je oplevert, weet je wel. Dat is eigenlijk wat mijn missie is. En dan kan ik met die tekst wel verduidelijken.
Ben je nooit bang?
Nee. Nee, angst is een slechte raadgever. Hè? En
ook daarin ben je stil.
Nee, maar ik ben wel heel naïef. Ik ben extreem naïef. Nou, niet meer zo, maar vroeger wel. Was ik heel naïef. Ben ik ook vaak voor gewaarschuwd. Ik ben te naïef. Ik heb ook wel gewoon mensen waarvan ik dan achteraf denk van, was dat nou zo slim? Ik heb een keertje een reportage gemaakt in Parijs over Sharia for Belgium. Dat is zo'n een organisatie van echt een moslim-extremisten. En dat was, ik was heel dichtbij gekomen, maar gewoon omdat ik me interesseerde in, ja, in die jongens, in hun broederschap onderling. Weet je, gingen samen patatje eten, dat vond ik geweldig. We hadden het over onze favoriete films. Maar toen een paar jaar later, toen zag ik diezelfde jongens in de krant dat ze naar Syrië waren afgereisd en daar mensen hadden vermoord. Weet je wel. Toen realiseerde ik me pas van, oh, dat was helemaal geen zuivere koek. Maar ik wilde dat toen helemaal niet zien. Ik vond het op dat moment gewoon heel cool en ik voelde me geaccepteerd ook op dat moment. En ik ben nou wel, dat ben ik nu wel kwijt, omdat ik natuurlijk ouder ben geworden en ervaring heb. Dat mis ik soms wel, die naïviteit. Ik kan het wel een beetje spelen, opzetten. Op het moment dat ik met iemand samen ben, kan ik een soort toneelstuk spelen als de naïveling. Ondertussen weet ik dan heel goed waar ik mee bezig ben.
En dat is dan wat je nu, waarom het je lukt om, nou ja, die 14-jarige jongetjes.
Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, 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 ja. Dat heeft ook de keuze van mijn camera te maken. Het ziet er niet professioneel uit. Het ziet er als amateuristisch uit, als een camera van mijn liefhebber. Ik wil niet overkomen als een professional, als een journalist. Ik wil gewoon als een willekeurig jong met een camera. Dus, ja, kom je veel dichterbij.
Je nachtelijke tochten begonnen in Eindhoven. Toen werd je uitgenodigd door Galerie Mama om het ook in Rotterdam te gaan doen. Ja. Woonde je toen al een tijdje in Rotterdam?
Nee, toen woonde ik nog in Eindhoven. En toen vroegen zij om dat in Rotterdam te doen. En toen heb ik nummer 8 gemaakt, Twistestries nummer 8. Een beknopte ode aan Rotterdam en haar inwoners. En terwijl ik dat maakte, werd ik verliefd op Rotterdam en besloot ik hier naartoe te verhuizen. Dat was de aanleiding. Maar verder had ik hier niks te zoeken. Het was gewoon, ik wilde een andere stad zien. In Eindhoven ging het me ook te veel van een leien dakje. Allemaal. Ik had er heel veel werk en ik kende daar heel veel mensen. Maar ik zocht toch uitdaging. Ik wilde mezelf moeilijk maken. Dat zit altijd in mij. Als het te makkelijk gaat, dan ben ik weg.
En ging het hier, nou ja, je wilde het jezelf moeilijk maken. Is dat gelukt? Was het moeilijk?
Ja, het is gelukt, ja. Ja, het was de eerste jaren erg moeilijk. Ik heb extreem veel heimwee gehad. Ik ben echt een fotograaf met heimwee. Dat is ook de reden waarom ik niet zo heel veel op reis ga, buiten Nederland om. Omdat ik vaak gewoon thuis mis. Maar ik had in het begin heel veel heimwee naar Brabant. Ik ben ook heel vaak gewoon teruggegaan. En daar ben ik daar gaan rondfietsen in de bossen en zo. Ja, dat heeft wel een paar jaar geduurd voordat ik hier echt aarde. Ja, maar ik heb doorgezet. Ik moet altijd doorzetten. Hè. Moet door de zure appel heen. Nou, nu ben ik al thuis na 13 jaar.
Is Rotterdam nu je thuis?
Ja, daar kan ik wel volmondig ja op antwoorden. Ja, de stad past bij mij.
En voel je hier ook de vrijheid om 's nachts nog rond te hangen?
Zeker, dat doe ik nog af en toe. Hè, maar ja, meestal lig ik gewoon in bed. Want ik ben inmiddels ook 40. Ja, ik kan doen wat ik wil hier. En Rotterdam blijft me fascineren. Vooral ook 's nachts. Het is zo'n futuristische stad. Ja, dat vind je in Eindhoven toch niet. In Eindhoven vind je vooral veel heel mooie bossen. Maar dat is weer iets heel anders.
Zie je een verschil in de ontmoetingen? En is het natuurlijk een andere tijd, maar...
Niet zoveel eigenlijk. Nou, ik ben wel eens te bang dat ik... Ah, hij vroeg net, ben je wel eens bang? Nou, ik maak me er wel eens zorgen over dat ik nu... Ja, wat ik zeg, die naïviteit kwijt ben. Dat mensen mij minder snel toelaten. Maar verder kan ik nog steeds met mensen meegaan als ik het wil. Want de nieuwsgierigheid die is gewoon oprecht. Daar laat ik me door leiden. Dus ja, waarom niet?
Want je zei net tussen twee regels door... Dat je familie je toen waarschuwde van... Boudewijn, wat denk je zelf? Is dit nog helemaal gezond? Mm-hmm. Ik heb ook wel eens gedacht van de camera, die red je. Maar nu zeg je van, nou, eigenlijk is het een naïviteit die me redt.
Wat bedoel je?
Nou, in het onbevangen op mensen afstappen. Ja. En zeggen, mag ik een foto van je maken? En ik ga hem ook nog openbaren. Daar zit niet iedereen op te wachten.
Maar dat zeg ik er niet vaak bij, hoor. Dat ik die foto, wat ik daarmee ga doen, dat weet ik ook helemaal niet op dat moment. Wat ik ermee ga doen. Dat is wel vaak lastig. Want dat wordt ook tegenwoordig steeds belangrijker. Dat je daar een duidelijk idee over hebt. In verband met privacy. Nou, daar zijn mensen veel gevoeliger voor. Ik heb zoveel ontmoetingen nog op de plank liggen. En foto's van mensen waar ik nog helemaal... waar ik geen idee van heb wat ik daarmee moet doen. Dat komt ooit misschien nog wel van pas. Maar de kans is groot dat ik daar niks mee doe. Dat is prima. Want het gaat mij om die ontmoeting. Het gaat er mij om dat ik onder de mensen ben. En dat is gezond, weet je wel. Dat is voor mij gezond. Want als ik dat niet doe, dan... eenzaamheid is het gewoon niet goed voor een mens. Ik heb ook geen relatie. Nooit gehad. Dus ik moet het toch hebben van de fotografie. Dat is mijn connectie met de wereld. Dat is altijd zo geweest. Dus ik dwing mezelf er heel erg toe om erop uit te gaan. En dan kan ik er weer even tegenaan. Zo werkt het.
Naar Rotterdam kwam New York?
Ja, nummer 9, ja. Dat was op uitnodiging van Dutch Dog Festival. Ik geloof niet meer dat dat bestaat. Maar dat was een aantal Nederlandse fotografen die afreisden naar New York om daar dan werk te maken. Willem Populier zat erbij. En Witske Polsma, geloof ik. En ik was uitgenodigd om dan daar ter plekke een issue te maken. In 10 dagen, geloof ik. Om daar ook te printen en uit te delen. Nou, dus dat ging eigenlijk wel goed. Maar van New York zelf heb ik niet zoveel meegekregen. Ik was alleen maar met dat boekje bezig natuurlijk.
Maar in New York ben je dus eigenlijk alleen maar bezig geweest om het boekje te maken.
Ja.
De ontmoetingen waren daar ondergeschikt aan het boekje.
Nee, de ontmoetingen waren wel goed hoor. Waren weer typisch Boudewijn. Ja.
Wat is dat typisch Boudewijn?
Nou, ik werd heel even meegezogen in iemands wereld. En de mensen namen me mee in die wereld. En ik belandde toch weer even op hele vreemde plekken.
Waar kwam je?
Nou, ik ontmoette in een koffiezaak. Zag ik een man met witte Levi's schoenen. Een witte Levi's broek en witte Nike's. En ik zei tegen de man, je ziet er zeer Amerikaans uit. Nou, dat vatte hij denk ik als compliment op. En toen nam hij me mee naar zijn woning. En dat was precies op het punt waar de twee bekende bruggen samenkomen. En op dat punt staat een heel grote toren. En dat is het duurste appartement van New York. En daar woonde die man dus. Dus ik ben met die man mee geweest. Heb ik hem daar uitgebreid in zijn badkuip gefotografeerd. Gewoon met kleren aan. Maar ja, die man die was zeer blij dat ik mee was. Een jongen uit Nederland die wat interesse toonde. Misschien was hij ook heel eenzaam, dat weet ik niet. Maar en toen stond ik weer buiten en dacht van, wat was dit nou weer voor willekeur? Weet je wel, maar dat is een mooie ontmoeting. Daar heb ik dan wel wat over geschreven.
Je zei net, toen de microfoon nog niet aanstond, van ja, maar ik ben eigenlijk een romanticus. En dat is eigenlijk nu wel wat ik heel erg ook in deze verhalen hoor.
Hoe bedoel je? Omdat er geen systeem aan de grondslag ligt?
Nou, omdat het ook uit een soort menselijk, menselijk verlangen tot connectie, het tegengaan van eenzaamheid. En zoals je zegt, dan kan ik er ook weer even tegen. Het is natuurlijk ook het maken van die boekjes. Het is een heel persoonlijk proces. Eén boekje heeft iemand... Heb je de regie uit de handen gegeven en het ging prompt fout?
Ja, dat was nummer 10. Dus het laatste nummer was dat. Ja.
Toen was het ook gelijk klaar?
Ja, nou, ik had van tevoren al het idee dat het 10 nummers moesten zijn. Dat vond ik een mooi rondgetal. Maar nummer 10, die is gezeefdrukt. En die is toen in een galerie in Berlijn, is die daar in elkaar gezet. En die eigenaar van die galerie, die hadden de snijmachine verkeerd ingesteld. Waardoor dan de hele oplage, of 3/4 van de oplage, verkeerd was afgesneden.
Allemaal onthoofde mensen.
Ja, klopt. Ja. Die heb ik wel bewaard, al die helften. Misschien dat ik dat nog iets... Dat ik ze gewoon aan elkaar lijm. Dan heb je toch weer een mooi nummer. Dus waarom niet?
Ja, dan heb je echt een 11. Echt een gekke getal. Ja. Twisted Street.
Nou, ik heb het heel lang gemist. Totdat ik dus vorig jaar besloot om het weer op te pakken. Hè, om weer zo'n zine te maken. Maar dan onder een andere naam. En iets geavanceerder. Iets duurder papier en mooier geprint. Maar in de kern is het hetzelfde. Dus... Ik heb het na, ik denk wel 12 jaar dat het op zijn gat heeft gelegen, heb ik eindelijk weer de moed en energie verzameld om het op te pakken. Ik ben altijd naar op zoek geweest om weer iets nieuws te beginnen. Op papier is het helemaal niet zo moeilijk, maar het kwam er gewoon nooit van. Ja, streng hè, ook weer voor mezelf. En het was allemaal niet goed genoeg. Dus,
Voordat we naar Moskou Wilburn gaan, heb je eigenlijk daarvoor nog een ander... fotografisch, literair, gedrukt, grafisch, feestje uitgebracht.
Je bedoelt geordende droefheid.
Daarin komt ook wel heel veel Boudewijn samen.
Ja, dat is een beetje een uitstapje, omdat dat wel echt een volwaardig boek is. Mooi uitgegeven door andere mensen, die ik heel erg vertrouwde. Dat zat helemaal goed. En dat is een hele mooie uitgave en... Maar ja, de naam verraadt het al een beetje, geordende droefheid. Het is geen vrolijke fotoboek. Geordende droefheid verwijst trouwens naar een bekende uitspraak van Gerard Reven. Dus dat is een van mijn grote inspiratiebronnen. Maar dat boek dat gaat heel erg eigenlijk over die periode waar we het net over hadden. Over die heimwee ook naar Eindhoven. Maar ook over niet kunnen aarden in Rotterdam. En dat constant maar rondzwerven over straat. Vaak zonder doel gewoon, om ook maar buiten te zijn. En helemaal in mezelf gekeerd. En toen ben ik op eindeloos veel plekken geweest. En die heb ik dus allemaal gefotografeerd. Maar gewoon lege, verlaten plekken, lelijke plekken, industrieterreinen, in de haven. En die lelijkheid heb ik allemaal gefotografeerd en gebundeld. En daar heb ik dan bij geschreven. Het is ook heel veel tekst. Dat is geordende droefheid geworden. Maar dan moest ik dus van me afschrijven en fotograferen. En toen, vanaf toen is het ook veel beter met me gegaan. Nadat dat gepubliceerd is. 2020? Ja. Of 19? Ja. Toen had ik dat allemaal zo mijn lijf uit. En toen had ik ook weer heel erg zin om weer mensen te gaan fotograferen. Om het leven te gaan fotograferen.
Toen kon je het leven weer aan. Ja. Ja, het was wel een opluchting voor je, denk ik.
Ja, zeker, ja. Ja, want die verhalen, nou ja, je moet ze maar lezen. Maar dat zit allemaal, dat zijn allemaal gedachten over fotografie en over kijken en over het ontmoeten van mensen. En hoe je dat moet aanpakken. En ik heb het allemaal van me afgeschreven.
En toen dacht je van, ik moet mezelf uitdagen. Ik moet weer wat moeilijks gaan doen. Ik kwam je tegen in de stad en toen zei je, ik ben Russisch aan het studeren.
Oh ja.
Duolingo.
Nee, ik ben begonnen aan de Volksuniversiteit in Rotterdam. Ja, want dat was, ik ben eerder in Moskou geweest in 2009, dat is al heel lang geleden. En sindsdien ben ik verknocht aan Rusland en heeft dat altijd achtervolgd. Gewoon, het is alsof ik in een vorig leven Rus ben geweest, zo voelt het. Dus toen wilde ik in 2022 weer teruggaan. Ik had al een ticket geboekt en een hotel geboekt. En ik had daar allemaal mensen daar al contact opgenomen, journalisten en zo. Ik had allemaal heel professioneel aangepakt. Maar toen brak de oorlog uit. En toen werd mijn vlucht geannuleerd en kon ik niet meer gaan. En dat was heel erg jammer natuurlijk, ja. Maar ondertussen was ik dus begonnen met leren van Russisch. En dat doe ik nog steeds. En toen dacht ik van, ik baal er toch weer heel erg van dat ik niet naar Rusland kan. Ik laat me niet kennen. En toen dacht ik van, nou dan ga ik de Russen opzoeken die gevlucht zijn Rusland uit. En toen ben ik naar Georgië gegaan, naar Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. Daar zijn heel veel Russen naartoe gevlucht en heb ik ze daar opgezocht. Dus ik ben toch nog deels in Rusland geweest.
En wat zag je daar? Of beter gezegd, wie ontmoette je daar?
Nou, ik was heel erg op zoek naar de Rus. De hele stad pelt uit van de Russen inmiddels. En ze lagen voor het oprapen eigenlijk. En omdat ik dus een beetje gebroken Russisch leer, nou, kon ik contact maken. Ik spreek ook gewoon Engels vaak, maar het wordt gewaardeerd als je hun taal spreekt. Eigenlijk deed ik daar hetzelfde als wat ik dus in het beginjaar in Eindhoven deed. Ja, die mannen, vrouwen op straat. Om daar contact mee te zoeken op een beetje geïmproviseerde manier. Nou, daar kom je toch heel dichtbij. Dat is gelukt. En daar heb ik ze gefotografeerd en gesproken. En daar heb ik dan weer een boekje van gemaakt. Wat eigenlijk Twisted Trees nummer 11 is. Daar heb ik ook heel lang gedacht van, ik moet dat zo noemen. Maar na lang wikkende wegen heb ik besloten om het nou op zichzelf te laten staan. Om dat hele Twisted Trees achter me te laten, iets nieuws te beginnen. En dat is Moscow Will Burn geworden.
Kan je iets vertellen over het boekje? Ik heb het net gekregen en ik vind het prachtig. Maar ik vind het fijner als jij vertelt wat het boekje is.
Nou, het is een beetje een uit de kluit gewassen Twisted Streets. Dus er zit meer soorten papier in, meer handwerk. Dus heel veel werk om er eens te maken. Ik denk wel omgerekend 2,5 uur om één issue te maken. Heel omslachtig is het. En daarom heel erg exclusief, denk ik. En ik heb erin geverfd. Dus elk nummer is een beetje anders. Als je ze naast elkaar legt, is geen één nummer hetzelfde. En het boekje gaat in de kern over mijn relatie met Rusland sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Omdat ik het ook wel ongemakkelijk vind om me daartoe te verhouden. Omdat Rusland is inmiddels de vijand. Maar ik leer Russisch en ik luister naar Russische muziek en ik lees Russische poëzie vertaald. En dat vind ik ongemakkelijk en daar gaat dat boekje ook. Daar schrijf ik dan over. Dus ik schrijf het weer van me af. We hebben weer een plek gegeven. En ik hoop dat mensen dat oppikken. En als het niet oppikken is het niet erg, want het zijn ook gewoon mooie portretten met mensen. Hè. Dan kunnen ze zich daaraan laven. Maar wat ik net zeg van me afschrijven, dat heb ik in het Russisch gedaan. Dus de Nederlander zal het sowieso niet begrijpen. Het staat wel heel klein achterop de vertaling. Maar ik heb al begrepen dat heel veel mensen dat niet vinden. Dus het is een beetje tussen de regels door. Maar dat vind ik prima, want het moet allemaal niet te letterlijk worden natuurlijk.
Ook voor anderen moet het leven niet te makkelijk worden.
Nee, niet te letterlijk, nee.
Het mooie vind ik dat je... Het zijn onbetaalbare boekjes, want ze zijn niet te koop.
Nee, maar je mag wel gewoon, als je mij mailt of belt, dan krijg je er eentje. Iedereen, geen probleem.
Maar het kost enorm veel tijd.
Ja, het kost heel veel tijd. Ja. Soms denk ik wel bij mezelf, wat ben ik eigenlijk mee bezig?
Ja, ik heb in het begin van vorig jaar plechtig beloofd dat ik geen gratis werk meer doe. Nou, we zijn daar gelukkig weer uitzonderingen op te maken. Jij doet dat wel. Jij hebt die belofte niet gemaakt.
Nee. Maar ik werk heel veel in opdracht. Dat is tot nu toe niet echt ter sprake gekomen. Maar 90% van de tijd werk ik gewoon voor klanten. Ja, waarvan trouw belangrijk is. Maar ik werk ook heel veel voor culturele sector en voor architectenbureaus en woningbouwcorporaties. En ja, daarmee verdien ik dan geld en dat kan ik dan weer steken om zo'n project te bekosten. En dan kan ik me uitleven, kan ik doen wat ik wil.
Dus het is voor jou een bewuste keuze om ze niet te verkopen?
En ik ben, ja, klopt. Ook om het een beetje in de traditie van Twisted Trees te houden, wat ook gratis was. Maar ja, dat was allemaal veel minder waard. Dit is wel echt, het omrekent wel qua materiaalkosten per boekje een tientje of zo waard, als je het omrekent. Maar ja, en dan nog die ruim die 2 uur aan het maken. Dus, maar ik wil het toch gratis houden. Ja, uit eigen wijsheid. Ik weet niet, maar het heeft ook te maken met, ik voel me heel snel schuldig en ik wil mensen niet opzadelen met kosten, weet je wel. Dus ik vond het al een heel ding dat geordende droefheid kostte €35. Vond ik, mensen hebben het betaald, maar ik weet niet of ik het waard vind. Het is een mooi boek, maar je zadelt mensen er toch mee op. Maar goed, er hangt nou dus een donatiemodule aan. Mensen kunnen doneren wat ze willen en dat werkt heel erg goed. Ik verdien het gewoon allemaal terug nu met Moscow Will Burn, dus dat is goed.
Ja, ik vind het wel bijzonder, want ik ben natuurlijk ook, het is denk ik de eerste podcast dat we het over geld hebben. Maar de waarde van die fotografie, die zit voor jou in de ontmoeting, gaf je in het begin van het gesprek aan.
Ja, dan groei je dan weer als mens door. Hè?
Nou, dat is denk ik een hele grote waarde. Ik denk dat het een, nou zeker het verhaal dat mensen die posters weg hebben gehaald in Eindhoven en precies een jaar later weer terugbrengen, dan dat geeft ook een bepaalde waarde aan. Ze werden niet allemaal teruggehangen. Ik denk dat dat dan een reden heeft, maar vast niet omdat de een is bewaard en de ander niet is bewaard. Ik denk dat er een diepere boodschap in zat. Als je terugkijkt in de boekjes van Rotterdam uit 2008 of de boekjes uit New York, die geven natuurlijk ook een heel groot tijdsbeeld weer. Dat is toch ook allemaal wat waard?
Ja, zeker. Nou, uiteindelijk hebben ze ook in het Nederlands Fotomuseum gelegen. En dat is ook wel wat waard. Had ik nooit voorzien. En dat is goed voor mijn ego geweest. Ja, het is gewoon heel exclusief, dat boekje. Het druist in tegen alles. Alles is nu te verkrijgen online en zo. En te delen, makkelijk te delen en te reproduceren. Maar dit is, hier zijn er echt maar 250 van. En elk is een beetje anders ook. Door alle imperfecties en door het verven, wat overal een beetje anders is. Ja, daar moet je het dan toch maar mee doen. En bovendien vind ik ook dat ze in de loop der tijd mooier worden en meer waard worden. Omdat dat papier heb ik echt, dat gaat vergelen in de zon. Daar heb ik het op uitgezocht. Dat wordt steeds lelijker eigenlijk. Maar dat vind ik dus juist mooi. Dus ik adviseer mensen om ze gewoon in de vensterbank te leggen. En dan worden ze steeds geler en gaan ze steeds meer kraken en zo, weet je wel. Dat vind ik mooi. Ja, dan krijg je iets unieks.
Het echte Moscow Will Burn.
Ja.
Als ik nu met je een beetje de afgelopen jaren doorkijk en wat je nu voor trouw maakt en de eindeloze ontmoetingen die je met mensen hebt en ook de vrijheid die je neemt of eigenlijk de strengheid die je daar zowel voor jezelf als voor de ander in bezigt, is de fotografie, die was in het begin denk ik wel jouw redding. Het is nu meer naar de ontmoetingen en naar het schrijven gegaan. Hebben we een volgend plan?
Ja, ik wil weer gaan reizen. Weer richting het oosten. Richting Rusland. Ik kom er niet in, maar het is dan maar tegen Rusland aan. Want dat blijft me gewoon trekken, die hoek van de wereld.
Wat is zo bijzonder aan Rusland? Of aan de Russen?
Nou ja, ze zijn moeilijk leesbaar. Hè? Ze lachen weinig. Ze zijn ook streng. Klimaat, de geschiedenis, een gigantisch land. Ja, dat fascineert me heel erg. Het is allemaal moeilijk te peilen. Dat vind ik wel prettig. Ik vind, ik ben zelf Nederlander, maar ik vind in Nederland is het vaak allemaal heel erg letterlijk en weinig ruimte voor symboliek. En tussen de regels door. Alles ligt al meteen op straat. En daar kan ik soms moeilijk mee omgaan. En dat geldt ook voor de fotografie. Ik flits nooit. Er zijn heel veel fotografen die flitsen. Want dat vind ik heel lelijk. Dat is heel erg hard, heel erg agressief in het licht. En alles is dan meteen zichtbaar. Dus ik ben wat dat betreft ook een romantisch fotograaf, geloof ik. Altijd bestaand licht en zo weinig mogelijk. Dus ja, wat ik net zei, ik denk dat ik in mijn vorig leven toch echt rust ben geweest. Zo voelt dat dan. En ze kunnen fantastisch schrijven en muziek maken.
Welke favoriete Russische muziek moeten wij vooral luisteren?
Nou, ik luister heel veel naar Rachmaninoff al jaren eigenlijk. En qua poëzie zou ik Vladimir Majakovski aanraden. Dat is wel echt fantastisch.
Dankjewel, Boudewijn. Ik vond het een heel mooi gesprek. Fijn dat je hier was.
Ja, bedankt voor de uitnodiging. Dankjewel.
Dit was de podcast Iedereen maakt foto's, de podcast over de waarde van de fotografie van flowerdeals. Heb je opmerkingen, vragen of een tip voor een volgende gast? Laat me dat dan weten. Wil je financieel bijdragen aan de realisatie van deze podcast door te doneren of te adverteren? Dat kan. Je kunt via de website Vriend van de Show makkelijk een maandelijkse bijdrage doen. Heb je een ander plan om bij te dragen aan de zoektocht naar de waarde van de professionele fotografie? Zoals bijvoorbeeld een serie gesprekken over een maatschappelijk relevant thema? Stuur me dan een mail, anne@flowerdeals.com. Dank voor alle reacties. Ik ben er heel erg blij mee. Tot snel!